Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit en tegenover mij zit Petra Vissers alweer.
Alweer.
Dat wordt een beetje de vaste tafeldame van Haags Half Uurtje.
Ja.
Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat wij het deze week gaan hebben over de spreidingswet voor asielzoekers. Nou zullen sommige luisteraars denken van die spreidingswet, daar hebben jullie het al zo vaak over gehad en die is toch zo langzamerhand wel eens dood en begraven. Maar nee. Hoe zit dat precies deze week?
Ja, nee, ik heb die wet geloof ik al, ik en velen met mij, 4 of 5 keer ten grave gedragen. En toen kwam die toch weer terug, als een duveltje uit een doosje. En deze week heeft de Kamer eindelijk, zou ik bijna willen zeggen, het wetsvoorstel besproken.
Even heel kort samengevat, die spreidingswet, in de kern komt die erop neer dat gemeenten gedwongen kunnen worden om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen, toch?
Ja, in het kort inderdaad. Komt de wet erop neer dat de staatssecretaris uiteindelijk gemeenten kan dwingen om een asielzoekerscentrum te openen. En daar gaat wel van alles aan vooraf. Dat is een soort beloning en er zitten allerlei cycli in die best ingewikkeld zijn. Maar uiteindelijk komt het daarop neer.
Ja. En die wet was eigenlijk na de val van het kabinet. Daarvoor was die natuurlijk al lastig bespreekbaar in sommige fracties. Maar na de verkiezingen was het... Einde
was helemaal lastig. Ja, die wet heeft echt een lange voorgeschiedenis. Het was eigenlijk al bij dit aantreden van het kabinet was het eigenlijk al duidelijk dat het helemaal vast aan het lopen was in de asielopvang. En dat zijn beelden die denk ik iedereen zich nog wel herinnert van al die mensen die in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum is van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, stonden te wachten, in tenten sliepen en uiteindelijk ook in het gras hebben geslapen vorig jaar zomer. En de huidige demissionair staatssecretaris Erik van den Burg, die kwam uit Amsterdam, was daar wethouder geweest. En het idee was toen eigenlijk wel van, nou, als iemand dit op kan lossen, dan is het Erik van den Burg wel. Dacht ook Erik van den Burg zelf, overigens. Maar dat lukte niet. Hij, dat zegt hij ook, hij belt zich helemaal suf en hij doet constant moreel appel op burgemeesters om Ter Apel te hulp te schieten, maar het schiet gewoon niet op. Dus hij is op den duur met een wetsvoorstel gekomen wat nu de spreidingswet is gaan heten. Partijen op de rechterflank noemen hem consequent de dwangwet. Kijk, de bedoeling is dat asielzoekers beter over het land verdeeld worden. De hoop is dat gemeenten dat vrijwillig gaan regelen, gemeenten en provincies samen. En als dat niet lukt, dan zit er een element van dwang in. En dat element van dwang, dat ligt ontzettend gevoelig. Dus die wet is in het najaar al een keer bijna gesneuveld, omdat de VVD-fractie toen nog in de coalitie hem niet wilde steunen. Mark Rutte moest daarbij komen. Toen is hij na de val van het kabinet, trok de VVD-fractie zijn handen ervan af. Toen dacht ook iedereen, dit gaat hem niet meer worden. Toen dacht iedereen, nou, die wordt vast controversieel verklaard. Dat gebeurde ook niet.
Dat wil zeggen dat die wet dan niet meer behandeld kan worden door de huidige Tweede Kamer.
Ja, precies. Ja. Dus tot ieders verbazing, toen ging het ook ineens heel snel. Stond deze week 2 dagen ingepland om over die wet te debatteren in de Tweede Kamer.
Ja, en aan het begin van de week, toen we deze aflevering aan het plannen waren, toen dachten we van, nou, die spreidingswet deze week. En nu wordt eindelijk duidelijk dat die er doorheen komt.
Hij gaat het zo waar redden, dachten
maar
we.
Ja. Het liep toch weer anders. Maar misschien moeten we toch even beginnen bij het begin. Waarom was die opeens weer levensvatbaar?
Nou, dat kwam omdat, kijk, de VVD die zei, we gaan hem niet meer steunen. Toen dacht ook iedereen, nou ja, dan is er geen meerderheid in de Kamer. En toen is dankzij een wijzigingsvoorstel, een amendement heet dat, van het CDA, kwam er ineens steun van, leek het, van BBB en SP. En met name BBB is belangrijk, omdat die partij in de Eerste Kamer zo groot is.
Want daar moet die wet ook nog doorheen.
Wet ook nog doorheen. Dus er leek een nipte meerderheid te zijn in de Tweede Kamer. Ja, en die brokkelde af. Daar komt het eigenlijk op neer in die 2 dagen dat ze erover debatteerden.
Maar in het begin was er dus een voorstel waar een meerderheid voor was. Waar kwamen die wijzigingen? Hè? Want er waren gewoon wijzigingen aangebracht aan die wet.
Ja.
Waar kwamen die grofweg op neer?
Nou, waar die op neerkwamen was dat de gemeenten langer de tijd zouden krijgen om vrijwillig bedden aan te bieden. En hij zou die wijziging maakt de wet wat simpeler. Want wat ook nog een groot probleem is, slash was met deze wet, is dat hij niet alleen... Kijk, hij lag politiek zo gevoelig en het was zo'n lastig compromis tussen de gevallen coalitie. Dus tussen VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Daar was een tekst uitgerold waarvan gemeenten en provincies, de Raad van State, de uitvoeringsorganisaties in de asielketen eigenlijk allemaal zeiden, ja, sorry, maar hier kunnen wij gewoon niet meer uit de voeten. Dit is zo'n gedrocht van een wet, zeg ik dan even oneerbiedig. En dat was weer een groot probleem voor bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks, die op zich wel voor dat principe zijn om dat beter te spreiden en ook niet tegen die dwang zijn. Maar die zeiden, ja, maar we gaan toch geen wet aannemen die zo slecht in elkaar zit. Nou, CDA is met een wijzigingsvoorstel gekomen, voelde zich natuurlijk niet meer gebonden aan de VVD. Om dat allemaal wat simpeler te maken en ook tegemoet te komen aan die kritiek van gemeente en provincie, dat systeem met eerst vrijwillige fase, dan nog een vrijwillige fase, twee verschillende beloningen, om dat allemaal simpeler te maken.
Oké, okay. Je hebt het debat gevolgd, hè? Wanneer was het? Dinsdag en woensdag.
Ja.
En volgens mij heb jij ook iets gemerkt van nog wat achterblijvende onvrede over de val van het kabinet bij de andere coalitie.
Ja, dat blijft wel opvallend. Er zit heel veel vrevel nog over de val van het kabinet. Is ook gevallen op migratie, hè? Op onenigheid over maatregelen om het aantal migranten te beperken. En met name tussen CDA en VVD zag ik in dit debat wel heel veel onmin. En ik denk ook dat het CDA had gedacht, nou weet je wat, we gaan die spreidingswetten doorkrijgen zonder de VVD. En wij trekken die kar.
Ja, terwijl de VVD dacht van wij gaan dat lekker in ons eentje tegenhouden.
Ja.
Dat lukt lekker niet.
En precies. De VVD dacht natuurlijk, ja, als wij onze handen ervan aftrekken, dan houdt het op. En het zal al een verrassing geweest zijn. Ik denk ook een teleurstelling voor die fractie dat het überhaupt zo snel ineens toch op de agenda stond. En toen leek het ook nog te gaan halen onder leiding eigenlijk van het CDA. Dus dat en dat kwam ook gewoon een paar keer terug in het debat van ja instroom. Want kijk, de VVD zegt en de fracties aan de rechterzijde van de VVD die zeggen wij willen deze spreidingswet, dwangwet niet. Eerst moet er of een complete asielstop komen, dus alle grenzen dicht, of er moeten gewoon veel minder asielzoekers naar Nederland komen. En je hoort dan het CDA een paar keer zeggen van er lag een pakket. En over een heel klein ding hebben jullie toen het kabinet laten vallen. En we hadden allemaal goede ideeën om de instroom te beperken. Maar door jullie, omdat jullie je poot stijf hielden, dus die discussie borrelde ook een paar keer boven.
Oké, hoe stelde de VVD zich op in dat debat? Was die verrast, overrompeld?
Nou ja, die zijn tegen. Die willen deze wet niet.
Maar voelden ze dat ze eigenlijk aan de verliezende kant dreigden te staan?
Ja, ik bespeurde wel chagrijn. Maar Ruben Brekelmans, het Kamerlid van de VVD, die kwam aan het woord na Caroline van der Plas van de BBB. En die had in die bijdrage van Caroline van der Plas gebeurde iets geks of iets wat niemand helemaal zag aankomen. Namelijk dat zij ineens zei, ik ben niet voor deze wet. Terwijl het aan het begin van de week, aan het begin van de ochtend, nog leek alsof haar fractie wel voor de wet zou stemmen. Dus dat had Ruben Brekelmans al wel gehoord tegen de tijd dat hij moest beginnen met praten.
Okay.
Dat het ineens toch onzekerder werd of die wet het wel zou gaan halen.
En er was er ook nog een speciale rol voor de PVV'er van dienst. Marcus Sauer, wat deed die precies?
Ja, die kondigde aan op zijn Amerikaans dat hij die wet wilde filibusteren. Mm-hmm. Wat betekent, het slaat eigenlijk nergens op in de Nederlandse context. In de VS kun je zo lang kletsen tot een wet vanzelf in de vergetelheid raakt.
Maar dagenlang, hè?
Ja, dagenlang. Ja. En dan zitten er geloof ik deadlines aan. Nou ja, ik weet niet precies. Maakt ook niet uit. Hij was van plan 6 uur lang te praten om de wetsbehandeling te frustreren. En hij begon om 10 uur 's avonds en hij hield het 2 uur vol. Dus uiteindelijk heeft hij die 6 uur niet volgemaakt. Hij kwam ook aanzetten met een heel groot pakket papier. Maar je zag ook wel in de loop van die 2 uur dat hij ook hele stukken van dat pakket toch maar terzijde schoof zonder hem op te lezen. Dus die heeft 2 uur gepraat.
Ja.
Ja.
En dan begonnen de andere Kamerleden daar een beetje cynisch op te reageren.
Ja, die aan de ene kant zag je, die worstelden dan ook een beetje met, ja, moeten we dit nou over ons heen laten komen en zo min mogelijk aandacht geven? Of moeten we er toch iets van zeggen? Dus Van de Plas, die zei op de duur wel van, ja, wil misschien de heer Markeshauer ook rekening houden met al die andere mensen die hier in de Kamer werken en hier naar moeten luisteren. Katy Piri van het PvdA, die gooide het over een andere boeg. Die zei, nou ja, ik daag de heer Markeshauer uit om hier daadwerkelijk 6 uur te staan. Nou ja, dat lukte hem dus niet. Toen ontlokte dat haar ook de opmerking van, nou, ik stel vast dat de heer Markeshauer niet de eerste man is die zijn eigen uithoudingsvermogen overschat.
Mm-hmm.
Nou, dat zorgde nog voor enige hilariteit om middernacht. Dus, nou ja, dat.
Ja, onze producent Hanna begint spontaan te lachen.
Ja.
Maar het was ook best een grappig moment.
Maar het was ook best een grappig moment. En zeker, je moet je ook voorstellen, iedereen zat daar ook al sinds 4 uur 's middags. Dus dan, ja, dan moest iedereen wel lachen.
Hey, maar je lichtte al een tipje van de sluier op dat er een wending was in dat debat. Dat opeens BBB voor vrouw Caroline van der Plas tegen was. Hoe kwam dat opeens?
Nou ja, dat werd dus ook, dat was ook niet helemaal duidelijk wat ze nou precies, of ze voor of tegen was. Dus dat was ook een heel gek moment. Want zij begon eigenlijk met zeggen van, ja, ik ben voor eerlijke spreiding van asielzoekers. En ik vind het oneerlijk dat de meeste asielzoekers worden opgevangen in de regio. En de grote steden moeten meer verantwoordelijkheid nemen. En de rijkere gemeenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Dus die hele aanloop dacht iedereen, oh, nou gaat ze zeggen, dus ik vind dit een goede wet. En toen zei ze, ja, maar ik ben niet voor de wet zoals die er nu ligt. En toen ontstond er ook een heel raar debat eigenlijk. Want ja, omdat zij natuurlijk zo belangrijk is in de Eerste Kamer, stonden al die Kamerleden klaar voor de interruptiemicrofoons. Waarin ze ook zeiden van, ja, oké, u bent dus tegen die wet zoals die er nu ligt. Wat zijn dan de voorwaarden om wel in te stemmen? Ja, dat werd ook niet helemaal duidelijk. Zei Van der Plas, ja, ik ga nog amendementen indienen. Ja, waar zijn die amendementen dan? Ja, daar werk ik nog aan. Dus dat bleef heel erg in de lucht hangen van, wat bedoelt ze nou precies en wat wil ze nou precies?
Is ze in de tussentijd gebeld door mensen uit haar achterban? Nou ja, hoe kun je hier in vredesnaam voor zijn? Zoiets?
Het interessante wat er wel gebeurde, wat ik wel dacht, zij was natuurlijk heel lang in de eentje. Dus zij kon ook in de eentje min of meer verzinnen wat ze van dingen vond. En zij heeft nu natuurlijk ineens een grotere fractie door overstappers vanuit PVV en Ja 21.
Met z'n vieren, hè?
Zijn ze nu. Ja, je weet wat Ja 21 en de PVV van migratie vinden. Dus uiteindelijk zei ze op woensdag ook, ja, ik heb er even over nagedacht en bij nader inzien. Ik heb ook even overlegd met mijn team. Vind ik dat er te veel dwang in deze wet zit? En dat vond ik ook wel een tekenend moment. Dat ik dacht, oh ja, je hebt, het klinkt wel alsof iemand jou op het matje heeft geroepen. Ook dat bij nader inzien. Nou ja, dus uiteindelijk kwamen ook haar amendementen, die wijzigingsvoorstellen. En nu wil ze dus maximaal 30.000 bedden per 2 jaar. Ja, dat lijkt me ook heel sterk dat een Kamermeerderheid krijgt. Dus ja, maar goed, ze schiet ook de wet niet. Ze zegt ook niet, zoals de VVD, die zegt eigenlijk, ja, wat er ook gebeurt, we gaan gewoon tegenstemmen. Dus hoeveel wijzigingsvoorstellen je er ook aanhangt, wij vinden deze wet slecht. Dat zegt ze ook niet. Dus het hangt nog een beetje in het midden.
Oké, okay. En wanneer wordt er gestemd?
Nou, dat is ook interessant, want op verzoek van dus Van der Plas, er zou dinsdag gestemd worden over al die wijzigingsvoorstellen en daarna over de wet. Van der Plas heeft gevraagd van, kunnen we eerst dinsdag over al die wijzigingsvoorstellen stemmen en de dinsdag daarna over de rest van de wet? Want dan kan ik goed kijken, hè, hoe al die wijzigingsvoorstellen zich tot elkaar verhouden en tot het origineel van die tekst. Dus dat klinkt dan wel weer alsof ze echt serieus aan het overwegen is of ze voor of tegen wil stemmen. Dus iedereen ging een beetje in verwarring het debat ook afsluiten. Van ja, het is heel moeilijk te voorspellen wat er komende 2 weken met die stemmingen gaat gebeuren.
Hey, Petra, dit is zo'n beetje het laatste grote wetpakket dat deze Tweede Kamer nog kan behandelen.
Ja, dit is de laatste.
Waar?
Ja, laatste grote wet.
En daar zit dus ook haast bij, want het parlement gaat met reces, verkiezingsreces eind oktober.
Ja.
Dat is al best snel.
Ja.
Hoe zien die komende weken eruit?
Nou ja, wat ik wel ook interessant vond aan dit debat is dat je ook heel goed kan zien hoe die verschillende fracties en die verschillende partijen zich tot elkaar verhouden zonder gebonden te zijn aan coalitieafspraken. En
Dat zagen we vorige week al een beetje gebeuren bij die algemene beschouwing.
Zag je
bij
de algemene beschouwing natuurlijk ook al gebeuren. En wat me hier bijvoorbeeld ook heel erg opviel, was dat er ook, ook wel echt veel gezocht werd ook naar samenwerking met de SP. De steun van de SP. Je zag ook demissionair staatssecretaris Van den Burg, zag je ook heel erg toenadering zoeken tot de SP. Ja, die heeft hij ook nodig. Van ja, ik ga dan toch even kijken naar die voorstellen die u doet. En dat is misschien toch interessant. En ja, in een coalitie hoeft dat allemaal niet. Dus je ziet ook ineens bij zo'n grote wet, die zoveel invloed heeft ook op de verhoudingen tussen Rijk en gemeente en provincies. Het gaat natuurlijk niet alleen over asielzoekers. Het is ook een wet die gaat over hoe gaan we als overheden met elkaar om. Zie je dus ineens wat er kan gebeuren als datgene wat zich normaal in die coalitiekamer zich afspeelt op de voorgrond treedt. En dat vond ik ook wel heel leuk om te zien. En dan zie je dat die middenpartijen toch elkaar gaan opzoeken. En dat het CDA zich nu, in ieder geval deze twee dagen, ook heel erg aan het richten was op het midden. Terwijl ze toch eerder wat meer naar rechts keken. En de VVD kijkt juist heel erg naar rechts. Dat is ook wel grappig om te zien. En wat ik ook wel leuk vond om te zien, kijk, debatten over migratie en asiel kunnen heel snel best wel fel worden. Heel polariserend ook. En dat viel me heel erg mee deze week. Dus dat, kijk, tuurlijk zijn er nog steeds een aantal partijen, met name op de rechterflank, die woorden gebruiken die niet leuk zijn om te horen. Maar het was best wel een goed debat.
Oké, okay. Ja. Dat mag verrassend heet inderdaad over dit onderwerp. Want dat gaat al snel over grenzen dicht. En
ja, precies. En het wordt al snel iedereen in zijn eigen loopgraven en zijn schuttersputjes. En dat je zag nu, ik denk juist omdat het kabinet demissionair is en de coalitie zich niet aan elkaar gebonden voelt, zag je dat iedereen best wel bereid was om daaruit te klimmen. Dus dat is misschien toch hoopgevend voor de periode na de verkiezingen.
Hey, nog even voor mijn begrip, want de Tweede Kamer is natuurlijk loopt op zijn laatste benen, deze Tweede Kamer. Maar de Eerste Kamer niet, want die is net gekozen eigenlijk. Ja. Dus zit daar minder haast achter als het om de behandeling in de Eerste Kamer gaat?
Nou ja, die kunnen ze in principe, ze moeten voor het verkiezingsreces hierover stemmen. Hè? Want eerst komt dan de wijzigingsvoorstellen, daarna de complete wet. En ik denk dat dus de stemming over de complete wet is dan denk ik de laatste week van deze Kamer. Volgens mij begint dan het verkiezingsreces. Ja. En daarna gaat hij naar de Eerste Kamer. Ja, en dan ja.
En goed, je noemde al die andere partijen, maar toch de BBB blijft wel een sleutelfunctie vervullen. Hè? Want die zijn de grootste in de Eerste Kamer. Ja. Kun je stellen dat als die BBB tegenstemt in de Tweede Kamer, dat het dan alsnog dood is, die wet?
Ja, als de BBB tegenstemt, dan is de wet in de Eerste Kamer, gaat hij het niet halen. Dan zou hij het in de Tweede Kamer nog net wel kunnen halen, maar dan is het in de Eerste Kamer afgelopen. Ja.
Oké. Okay. Dat zijn de Haagse politieke machinaties. Maar als we eventjes ons verplaatsen in de gemeenten en de asielzoekers, niet te vergeten, die dit allemaal aanschouwen. Wat voor praktische betekenis heeft het al dan niet doorgaan van die spreidingswet voor hun?
Nou ja, wat denk ik goed is om niet te vergeten, is dat er weliswaar dit jaar geen mensen in het gras hebben geslapen, maar dat er dus al anderhalf jaar, en dat zijn er nu meer dan 20.000 mensen in noodopvang en crisisnoodopvang zitten. Dus dat zijn evenementenhallen, sporthallen, helemaal niet plekken die geschikt zijn om maandenlang in te bivakeren. Dat is echt, collega Johan van Heerde heeft er ook een vrij recente reportage gemaakt in zo'n sporthal. Ja, iedereen verveelt zich helemaal de knetter. Kinderen kunnen vaak niet naar school. Want het tragiek is ook nog dat veel gemeenten die zeggen, we willen wel tijdelijk die noodopvang doen of die crisisnoodopvang, die zeggen vervolgens, maar wij willen dus alleen maar gezinnen. Waardoor de enigszins absurde situatie ontstaat dat dus de jonge mannen in de goede AZC zitten met fatsoenlijke opvang en fatsoenlijke voorzieningen, en dus de vrouwen met kinderen in sporthallen. Dat is natuurlijk ook heel gek. Dat zal dan nog lang blijven bestaan. En wat er ook gebeurt is dat gemeenten eigenlijk het probleem bij Ter Apel neer blijven leggen. Dus dat blijft de komende jaren dan nog problematisch.
Ja, dus eigenlijk in praktisch opzicht, of die wet er nou, stel dat die er komt op 1 januari, of die komt er sowieso niet op 1 januari. Dus in praktisch verandert er voorlopig niks.
Nou ja, ja, ook als de wet wordt aangenomen, zullen mensen nog wel even in sporthallen zitten. Hoewel, je zag al wel toen een jaar geleden die wet het dreigde te gaan halen, toen de coalitie er nog zat, zag je al wel dat gemeenten gingen voorsorteren. En zeiden van, oh ja, nou ja, goed, als die wet er aankomt, dan willen we wel een fatsoenlijk AZC gaan openen. En dat is toen eigenlijk weer als een plumpudding in elkaar gezakt op het moment dat het kabinet viel. Dus ik kan me wel voorstellen dat als, stel dat op den duur duidelijk wordt dat deze wet het gaat halen, dan zie je wel een soort vooreffect. Maar goed, de problemen in de asielopvang zijn dan nog steeds niet 1, 2, 3 opgelost. Nee. En als hij het niet gaat halen, ja, dan lijkt me dat een volgend kabinet weer van nul of aan moet beginnen.
En als hij het wel haalt, dan zullen in ieder geval die gemeenten blij zijn dat er eindelijk een knoop is doorgehakt.
Ja, de gemeenten en provincies willen heel graag dat deze wet het haalt. Dat was ook nog wel een grappig moment. Want Van den Burg, de staatssecretaris, die zei dat ook van, nou ja, dit is ook je moet niet vergeten, dit is ook een wens van de gemeenten en provincies zelf. Die willen heel graag dat wij in deze kamers de wet aannemen. En toen zei Van der Plas, die zei, ja, maar dat waren dan zeker de provincies van voor de verkiezingen. Want inmiddels zien die er natuurlijk heel anders uit. Nee, zei Van den Burg. Nee, ik heb vorige week nog een brief gekregen van de huidige provinciebesturen dat zij deze wet heel graag aangenomen willen zien.
Okay,
dus dat was ook nog wel een bijzonder moment.
Een ander bijzonder dingetje als je het over Van den Burg hebt, is die staat op nummer 4 van de VVD-lijst. Dus die wordt straks waarschijnlijk in de Kamer gekozen.
Dat lijkt mij wel.
In een fractie die sterk tegen die spreidingswet is.
Ja.
Maar moet vervolgens nog een tijdje door als staatssecretaris om die te verdedigen.
Ja.
Hoe vreemd is dat?
Ja, daar werd hij ook wel op aangepakt hoor. Er waren ook wel meerdere fracties die zeiden van, ja, maar wie staat hier nou? Want wat vindt Erik van den Burg eigenlijk van die spreidingswet? En dan zegt hij, en dat klopt, staatsrechtelijk klopt dat natuurlijk. Hij zegt, ja, staatssecretaris van den Burg staat hier namens het kabinet, staat hier namens de kroon. En die stelt voor om dit wetsvoorstel aan te nemen aan uw kamer. Dus hij is daar, hij laat zich daar op zich niet door van slag brengen. Met name de PVV ging daar natuurlijk heel hard op van, ja, dit kan toch niet. Maar de voorzitter woensdag was Martin Bosma, wat een PVV'er is. Maar die wees ook wel zijn eigen collega terecht. Die zei, nou meneer Markeshouwer, de staatssecretaris staat hier namens de kroon. Dus op zich, staatsrechtelijk gezien kan het. Maar ik zei ook tegen collega's, ja, het lijkt me toch heel gek als de VVD straks campagne gaat voeren en iemand fotografeert Erik van den Burg met een flyer.
Ja.
Waarop staat, we zijn tegen de spreidingswet.
Dus misschien wordt hij wat minder actief tijdens de campagne, zou je kunnen voorstellen.
Het is wel een beetje een gekke situatie. Het voelt wel raar. Ja.
Hey, en als we het toch over de campagne hebben, die we de komende weken zien losbranden, wat voor rol zal migratie daarin spelen, volgens jou?
Ja, nou dat wordt best wel heel interessant, want het zal ongetwijfeld een grote rol gaan spelen. Maar de vraag is of het grootste onderwerp gaat worden. Dat was natuurlijk een verwijt toen het kabinet viel. Was een deel van de partijen maakte de VVD het verwijt van, ja, jullie hebben het kabinet laten vallen en dan willen jullie zeker zo meteen een campagne over migratie die jullie dan winnen. Ik bedoel, dat ontkent de partij natuurlijk in alle toonaarden, maar het lijkt nu toch iets meer richting bestaanszekerheid te gaan. Dus dat wordt spannend. Maar migratie zal ongetwijfeld een thema zijn. En ik denk dat de partijen op de rechterflank, die zullen zonder twijfel de VVD voor de voeten werpen, dat ze hebben meegeschreven aan de spreidingswet. Ook al zullen ze er tegen gaan stemmen. En het zal vast over manieren gaan om instroom te beperken. Hè? Dus het aantal migranten en asielzoekers te beperken. Wat je wel ziet gebeuren, en dat is wel interessant, is dat de partijen die nu op veel virtuele zetels staan, hè, BBB en Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt, die verbreden die discussie die voorheen eigenlijk alleen maar over asielzoekers ging, naar alle vormen van migratie. En dat is wel interessant, omdat er de afgelopen jaren komt natuurlijk ook door de dominantie van de PVV, is de discussie over migratie heel erg gegaan over asielzoekers. Terwijl dat echt een heel klein deel is van het aantal migranten.
Ja.
En je ziet dat Omtzigt en Van der Plas, die willen het heel graag hebben over arbeidsmigratie. En dat is een veel grotere aandeel.
En studiemigratie. Hè?
En studiemigratie, ook de verengelsing van het onderwijs. Dus dat debat verbreedt zich. Wat ook interessant is, is op dat onderwerp vinden BBB en Omtzigt de SP heel erg aan hun zijde. Dus dat is ineens weer een nieuw soort alliantie, mm-hmm. of samenwerking of flirt, of hoe je het ook maar wil noemen. Dus dat maakt ook het debat over migratie en asiel, wat voorheen ook altijd heel voorspelbaar was op een bepaalde manier, geeft dat ook wel weer een nieuwe dynamiek. Want ja, wat doet de VVD dan met een onderwerp als arbeidsmigratie? Want dat is een partij voor ondernemers.
En daar vindt de VVD weer de BBB aan haar kant, toch?
Ja, maar de VVD worstelt daar wel mee, want die wil het eigenlijk over asielzoekers hebben. Dat was het plan.
En die flirt daar een beetje mee met de PVV.
Met de PVV, ja. Die zetten de deur naar de PVV voor het eerst weer open. Wat natuurlijk ook nieuw is. En de PVV zegt dan wel, ja, we willen inderdaad wel compromissen sluiten. En Geert Wilders, die vond zichzelf wel milder. Nou ja, daar heb ik vooralsnog weinig van gezien. Maar er wordt op dit thema wel, ja, ik denk dat dat wel interessant wordt. Er worden wel weer nieuwe discussies ontspruiten, zal ik maar zeggen.
Ja. Ja, want de VVD heeft het idee van, ja, we hebben het jarenlang geprobeerd met D66 en ChristenUnie. Is niet gelukt. Dus dan maar via de PVV.
Laten we maar naar rechts kijken. Ja, maar de vraag is dus, als zij het zo blijven verengen tot we willen minder asielzoekers. En daarvoor gaan we kijken naar PVV, ja 21, die kant op. Of dat lukt om daar een thema van te maken, als ondertussen BBB en Nieuw Sociaal Contract zeggen, ja, maar wij willen het ook best hebben over asielzoekers. Maar wij willen het ook hebben over arbeidsmigratie. En wij willen het hebben over studiemigratie. Terwijl zeker internationale studenten zijn voor de VVD altijd een heel belangrijk onderwerp geweest, waar ze zich op wilden profileren. Van, wij halen ze juist hier naartoe. Hè? Nederland, kennisland, innovatieland. En als je dan ineens gaat zeggen, ja, wij willen minder internationale studenten en misschien ook wel minder expats die voor Philips ASML gaan werken. Ja, dan komen zij ook wel een beetje klem te zitten. Dus dat wordt best interessant om te zien wie dat onderwerp naar zich toe kan trekken en hoe dan vervolgens die discussies gaan lopen.
Ja.
Maar het wordt ongetwijfeld, gaan we hier veel van horen in de campagne en ook tijdens de formatiebesprekingen.
Nou, ja, we gaan het met interesse volgen, Petra.
Zeker.
Hey Petra, hartstikke bedankt. Ik zei in het begin dat je een beetje vaste tafeldame dreigde te worden. Maar daar gaat binnenkort een einde aan komen. Want wij gaan je een hele tijd niet horen. Je gaat op zwangerschapsverlof.
Zeker. Dus ik zit wel te praten over die formatie in de verkiezingen. Maar ik ben er helemaal niet bij.
Maar je gaat het wel stiekem op televisie volgen.
En Yara van Buren neemt over. Dat komt helemaal goed.
Hartstikke bedankt, Petra. En tot wat de podcast betreft, tot januari.
Maart.
Maart, oh jeetje. Nou ja, dan is er nog geen nieuw kabinet. Dus
nee, hè?
Dan zien we je wel weer terug. Dankjewel. Dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit en deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George-Paul Henneberger. Volgende week zijn we er weer op uw favoriete podcast-app. Tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.